Wij zijn intussen toegekomen aan de zesde gelijkenis uit de reeks. De zesde gelijkenis betreffende de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen in Matteüs 13. En die vinden we in vers 45. Waar staat: wederom is het Koninkrijk der Hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. Dewelke hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. En dat is dan de hele gelijkenis. Wel, deze gelijkenis komt natuurlijk toch voor het grootste gedeelte overeen met de voorgaande. Het gaat in beide gevallen om een mens die iets vindt van grote waarde, zal ik dan maar zeggen. En hij gaat heen en hij verhandelt, hij verkoopt al wat hij heeft en koopt dan dat wat hij gevonden had. We hebben vorige keer gezien dat in vers 44... de vijfde gelijkenis dus gesproken wordt over een schat die blijkbaar een beeld is van Israël. Een schat gevonden in de akker, maar vervolgens weer verborgen in de akker. En de mens die hem gevonden had, ging heen en verkocht al wat hij had. En hij koopt, staat er, diezelfde akker. En dat gedeelte spreekt dus over de verkiezing van Israël, spreekt over de weg waarop Israël door God uitverkoren, dat wil zeggen geaccepteerd, aanvaard wordt. Maar daarbij gaat het uiteraard alleen maar over de periode die nou eenmaal onderwerp is van dit hoofdstuk, namelijk de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Het gaat alleen over de periode van de verborgenheid. En ik heb er steeds op gewezen dat al deze gelijkenissen niet af zijn. Eenvoudig omdat het vervolg van het verhaal gevonden wordt niet in de verborgenheid van het koninkrijk, maar uiteraard in de openbaring van het koninkrijk wat er dan op volgt. Wel, die schat, de gelijkenis van de schat, die ging dan over Israël en het feit dat Israël verborgen werd weer in de wereld en dat de mens, namelijk de zoon des mensen die die schat gevonden had, heen ging en zichzelf dus eigenlijk verborg voor de schat. Want ik heb al eerder gezegd, verberging, dat is iets wat naar twee kanten werkt in de schrift. Hij verborg de schat en daarmee verborg hij zichzelf voor de schat. Hij ging heen en hij verkocht of verhandelde eigenlijk alles wat hij had. Alles wat hij heeft staat er en ik koop diezelfde akker. En het is duidelijk dat het kopen van die akker te maken heeft met het eigendomsrecht van de zoon des mensen op deze tegenwoordige wereld. Dat bedoel ik, nee, nou zeg ik, dan gebruik ik een verkeerde term, dat is misleidend. Ik bedoel de eigendomsrechten op de kosmos, op de wereld. Want als ik tegenwoordige wereld zeg, dan zijn er velen die denken aan de tegenwoordige aion en dat zou misleidend zijn. Hè? Het gaat om de eigendomsrechten over deze wereld als zodanig. Want die eigendomsrechten berusten inderdaad bij de zoon des mensen. Ik heb gisteren ergens gesproken over Lucas 2, hetgeen tamelijk voorbarig was. Maar die teksten schieten me nou weer te binnen. Lucas 2 begint met te spreken over: in diezelfde dagen ging er een gebod uit van keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. En vroeger kon ik dan het hele hoofdstuk uit mijn hoofd opzeggen. Tot Simeon aan toe, zal ik maar zeggen. Hè? Maar er staat in diezelfde dagen, dat wil zeggen in die dagen die in het voorgaande vers genoemd werden daar. Het laatste vers van Lucas 1. Want die dagen, diezelfde dagen, zijn de dagen waarin Johannes de Doper geboren werd en opgroeide en in de woestijnen verbleef. Want dat staat in dat voorgaande vers. En Lucas 2 vers 1 staat, zegt dan: en in diezelfde dagen ging er een gebod uit van keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Het aardige is dan dat diezelfde dagen dus de dagen waren waarin Johannes de Doper in ieder geval al leefde, al was hij dan nog geen 6 maanden oud. Maar dat doet er nou niet toe. Maar hij leefde al en hij was degene die gekomen was om het koninkrijk der hemelen te prediken. Kortom, hij zou prediken dat de koning van dat koninkrijk gekomen was en dat hij zijn rechten op deze wereld zou laten gelden. Maar in diezelfde dagen ging er een gebod uit van keizer Augustus die het nodig oordeelde om de hele wereld te laten beschrijven. Dat wil zeggen, hij zou even vaststellen dat de wereld zijn eigendom was. Hè? En die twee dingen die spelen dan in de rest van de geschiedenis, die worden tegen elkaar uitgespeeld. Hè? Maar hoe dan ook, de Heer Jezus is degene die recht op de wereld laat gelden en niet keizer Augustus. En die tellingen zijn in de dagen van Augustus, die werd feitelijk goed gedwarsboomd door de simpele geboorte van dat kind in Bethlehem, om het dan maar zo te zeggen. Maar hoe dan ook, hier in vers 45 komen we bij een volgende gelijkenis die een gelijksoortige waarheid uitdrukt. Er staat: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman. Dat, tenminste, dat is het keurige werk geweest van de vertalers. Want er staat: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een mens. En dan staat erachter een koopman. Maar de hele uitdrukking een mens is verdwenen. Omdat de vertalers terecht overigens zeggen: een mens, een koopman, wil zeggen een koopman. Of een mens, namelijk een koopman, dus gewoon een koopman. En het is wel goed vertaald, maar het doet niet recht natuurlijk aan de grondtekst. Hè? Het gaat erom dat ook hier gesproken wordt over een mens, net als in die voorgaande gelijkenissen. In ieder geval net als in de gelijkenis van de schat in de akker. Het was gelijk aan schat, welke een mens gevonden hebbende, enzovoorts. Diezelfde mens als uit de gelijkenis van het onkruid bijvoorbeeld. Hè? Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker, enzovoorts. En zo dus in vers 45 ook. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een mens. En dan staat erachter een koopman. Eigenlijk moet het zijn een handelaar. Iemand die in zaken zit, zal ik maar zeggen. Dat is een koopman. Ja, bezigheid, hè? Noemen ze dat in Afrika. Ja. Bezigheidsman. Ja. Nee, je moet niet op werk gaan lijken. Nee, het is bezigheid. Prachtig anglicisme. Afgeleid van business natuurlijk. Hè? Maar goed. Het is gelijk aan een mens, namelijk een koopman, die schone parelen zoekt. Dat heb je zo met handelaren, met kooplui, die zoeken soms wat, hè. Die zoeken handel. En dan staat er: de welke hebbende een parel van grote waarde gevonden. En ook hier struikelen we over de vertaling, want op die twee e's van een moeten streepjes staan. Want er staat namelijk: hebbende één parel gevonden. Gewoonlijk vertaalt de Statenvertaling dan met een enige. Hè? Want streepjes is natuurlijk niet echt mooi taalgebruik. Hè? Dat is een hulpmiddel. Maar de Statenvertalers vertalen het meestal met een enige. Hoor Israël, hoor de Heer uw God is een enig Heere. Een enig Heere. En het woordje een bestaat in het Hebreeuws niet. En enig is de vertaling van het telwoord. Eén namelijk. Hè? En zo is het hier ook. Een bestaat niet in het Grieks, maar het woordje een wat hier nou staat moet zijn één, want het is de vertaling van het telwoord. De welke hebben de één parel gevonden, of desnoods een enige parel. Het gaat om één. En daarbij gaat het niet alleen om het feit dat het er maar één is, maar daarbij gaat het tevens om het feit dat het een unieke is. Dat ligt in het woord opgesloten. En vandaar het probleem wat wij gekregen hebben, ook in het Nederlands, met het woord één. Vroeger was het enig. Dat is echt zo. En dat is te lang, daar hebben we één van gemaakt. Maar als je dat opschrijft, dan moet je die streepjes erop zetten. Anders is het niet meer te onderscheiden van een. Hè? Maar het punt is dat het woord één dus altijd de betekenis heeft ook van enig. In de zin van uniek. Er is geen andere. Dat is bijvoorbeeld ook zo bij de uitdrukking de enig geboren zoon. Dat wil niet zeggen dat er niet meer geboren zijn. Dat heeft er niks mee te maken namelijk. Het wil alleen zeggen dat hij uniek is. Dus niemand zoals hij. He? Dat is het. En zo is het hier met de parel. Het is één parel in de zin van het is een unieke parel. Dat is dus geen interpretatie van mij, geen verklaring. Maar dat is de normale betekenis van zo'n uitdrukking. De welke hebben de één parel gevonden. Een bijzonder, een unieke, van grote waarde staat er dan ook achteraan. Hij ging heen en verkocht al wat hij had. Inderdaad, er staat hij ging heen. Ik lees het bij toeval, maar dat staat er inderdaad in de grondtekst. Hij ging heen. Hij ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Het woordje hij is er weer uitgevallen, waardoor de nadruk op de persoon, op die mens, zo erg is weggevallen. Er staat nu, het is een koopman die, enzovoorts. Maar de grondtekst heeft een mens, een koopman en hij ging heen. Dus er wordt drie keer nadruk opgelegd op de persoon. Dat is een beetje zoek geraakt. Maar het is die ene mens, dezelfde mens die steeds genoemd wordt. En het gaat om één enkele, unieke, bijzondere parel van grote waarde. En hij vond die parel en hij ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Dat was niet omdat hij zo van parels hield, of dat hij verzamelaar was, maar het was omdat hij koopman was. Hij zocht er zo een. Hij was daarop uit. Om wat voor reden, daar gaat het nou niet om. Maar het was wel degelijk zijn opzet. Die parel, zo'n parel, daarna was hij op zoek. Maar het maakte onderdeel uit dus van zijn handelen. Daarom dat woord verkopen is wat eenzijdig. Het staat er ook feitelijk niet. Er staat niet dat hij alles verkocht wat hij had. Er staat dat hij alles verhandelde wat hij had. En dat mag dan misschien hetzelfde lijken, maar dat is het niet. Want als je wat verhandelt, dan hoef je dat niet te doen door het te verkopen. Je kunt het namelijk altijd nog verhuren, dan wel uitlenen, dan wel leasen, heet dat geloof ik. Ja, hoe doe je dat ook weer? Hè? Je kunt het verpachten. Kortom, je kunt afstand van doen op verschillende wijzen. Maar alleen bij verkoop is dat gewoon definitief, uiteraard. Hè? Maar bij de meeste andere vormen daarvan is het niet definitief. Dat wil zeggen dat kan nog veranderen. En dat is een normale praktijk in de handel. Ja, auto's kopen we nog net, maar er zijn er al heel wat die zo'n dingen leasen. En vroeger huurde ik er een als ik er een nodig had. Bij gelegenheid alleen maar. Hè? Nou, leasen is dan een wat langduriger huurcontract. Maar je kunt van alles pachten ook bijvoorbeeld. En je kunt een patatkraam pachten of zo. Hè? Ja, dat kan. In een stadion. En ik heb begrepen dat als er weer eens belangrijke dagen zijn op het evangelische erf hier in Nederland, dan kun je een stalletje pachten. Hè? Dan moet je een bepaald bedrag betalen. Dan mag je er een markraam neerzetten. Hoe dat precies heet in die kringen weet ik niet precies. Want ik heb er nooit mee te maken gehad. Maar ik weet wel hoe dat werkt, hè. Dat is een heel gebruikelijke gang van zaken. Dat is een kwestie van pachten. En zo kun je dingen verpachten. En in Nieuwebrug, daar heb je nog een brug, die is ook verpacht. En als je daarover wilt, dan moet je een kwartje betalen, geloof ik, of vijf. Hoe, hè? Is het al twee kwartjes geworden? Ja, ja. Behalve op zondag, want dan is hij niet verpacht. Dan kun je er gewoon overheen. Ik geloof dat het enige ton nog is in heel Nederland. Is het niet zo? Ja, maar ik krijg ook altijd om, hoor. Maar die brug is verpacht. Nou, dat kan. Hè? Dus er zijn meerdere mogelijkheden. En het moet ook duidelijk zijn uit het verband hier dat het om zo'n andere mogelijkheid gaat. Want het is bepaald niet zo dat je kunt zeggen dat de Heer, want die is die mens uiteraard, hè, dat hij zijn bezittingen verkwanseld heeft. Alleen maar omdat hij zo gek was op die ene parel, zal ik maar zeggen. Dat is niet aan de orde. Wat aan de orde is dat hij afstand gedaan heeft, althans voor een tijd, van bepaalde rechten of bezittingen, want rechten zijn wel degelijk bezittingen. En hij heeft dat gedaan ten behoeve van die parel. Dat wil zeggen, hij wilde die parel hebben, op een of andere wijze. Hij wilde zich het bezit verwerven van die parel en daarom heeft hij afstand gedaan van andere dingen. Die heeft hij verhandeld op een of andere wijze. Op welke wijze, dat zegt deze gelijkenis niet, dat is hier niet aan de orde. Maar het is diezelfde waarheid die vele malen in de Bijbel, zelfs in het Oude Testament al, maar ook natuurlijk veelal in het Nieuwe Testament herhaald wordt. Namelijk dat de Heer zich heeft overgegeven voor de gemeente. Dat wil zeggen niet voor de wereld, dat is wel waar, maar daar heb ik het nou niet over. Maar dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente. Dat is een belangrijke waarde die we ons dienen te realiseren. En het gaat daarbij dus ook niet om zijn kruisiging, maar het gaat om wat hij deed na zijn opstanding. Uiteindelijk is het zo dat hij veel van de bezittingen die hij heeft, pas verworven heeft door zijn opstanding. Of na zijn opstanding, maar eigenlijk door zijn opstanding. Dus vanavond gelezen, Romeinen 1, dat hij krachtelijk bevestigd is te zijn de Messias, hè, de Christus. Door de opstanding uit de doden, en men wil het liever niet zo hard op zeggen, maar dat betekent dat hij door de opstanding wel degelijk de Christus werd. Hij was dat niet daarvoor, dat kon niet, omdat hij voor die tijd niet aan de beschrijving van de Messias in het Oude Testament beantwoordde. Dat staat uitdrukkelijk in Handelingen. Handelingen 13 neem ik aan dat je bedoelt. Handelingen 4. Oh, die test. Ja, goed. Ja, laten we die eens opzoeken. Dat is mooi. Handelingen, ja. Het eind van de toespraak, hè? Vers 36, ja. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En het is duidelijk, dat blijkt uit de voorgaande verzen, dat hij tot een Here en tot een Christus gemaakt is door zijn opstanding en hemelvaart, die gewoonlijk in één adem genoemd worden. En dat is hier ook zo in vers 33 en 34. En 35 uiteraard, waar de apostel Petrus zelfs Psalm 110 aanhaalt inderdaad. Ja. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben door de voetbank uw voeten. Dat is later de basis geworden voor de hele Hebreeënbrief. Niet van Petrus, maar als je het mij vraagt van Paulus. Maar hoe dan ook, het gaat erom dat de Heer Jezus de Christus werd door zijn opstanding. Dat betekent dat hij door zijn opstanding, of sinds zijn opstanding, beantwoordt aan de beschrijving die in het Oude Testament, in de beloften en profetieën, gegeven wordt van die Messias. En voor zijn dood en opstanding beantwoordde hij daar niet aan. Heel eenvoudig. En dat betekent wel dat het een kwestie van tijd was voor het zover zou zijn. Maar dat betekent tegelijkertijd dat hij voor zijn sterven dus geen Messiaanse rechten kon laten gelden. Wel troonsrechten, dat kon David ook. Maar David was net zo min de Messias als Jezus van Nazareth. Hij moest het nog worden. En hij werd dat door de opstanding. Dat is ook wat uitdrukkelijk in Psalm 2 gezegd werd. Ik heb er nogal eens oneenigheid mee gehad als ik het even tussen neus en lippen door aanhaalde. Maar het staat daar echt. Er staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dus dan kun je niet meer praten over hij was de zoon van eeuwigheid. Dat kan wel zo zijn, maar dat staat daar in elk geval niet. Dus dat is staat niet ter discussie, maar in Psalm 2 staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En in Handelingen 13 verklaard dat woord heden slaat op de dag van de opstanding. En dat Psalm 2 dus vervuld werd door de opstanding van Christus. Ik wil het wel even noemen, dat is Psalm 2... waar het gaat over de gezalfde, de Messias dus, volgens vers 2, de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn Messias, tegen zijn gezalfde, tegen zijn Christus dus. Maar ja, het was nu eenmaal geen Grieks, dus er staat niet Christus. Hè? En dan staat er, dan gaat het erom dat de volkeren inderdaad, of de heidenen, de rechten op de aarde doen gelden. Hè? Dat ze het bezit van de aarde claimen. En dan staat er van de Heer, in vers 5, dan zal, vers 4, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En hij zegt, ik toch heb mijn koning gesteld, gezalfd is het hier vertaald, over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan vervolgens, want dat is van toepassing op de zoon, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dus de vader zegt tot de zoon, eis van mij en ik zal u geven. En wanneer is dat dan vervuld? Wel, er staat heden, dat wil zeggen het gaat om een bepaalde dag. Maar er staat, zelfs in mijn Bijbel staat er een keurige verwijzing bij in Handelingen 13. Even kijken. Handelingen 13 vers 32 begin ik. Er staat, en wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Nou, die belofte is natuurlijk altijd de komst van de Messias. Op een of andere wijze. De komst van die gezalfde. En dan staat er, wij verkondigen nu de belofte die tot de Vader geschied is. Dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als of toen, als hij Jezus verwekt heeft. Letterlijk, als hij Jezus heeft doen opstaan. En dat was niet in Bethlehem, want daar blijkt wel uit het volgende. Er staat namelijk, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat wil zeggen, er wordt prompt weer aangehaald uit Jesaja 55 deze keer. En het punt is dat hier dus gesproken wordt uitdrukkelijk over de opstanding van de Heer Jezus. En er wordt gezegd, daardoor werd Psalm 2 vervuld. En het gaat gewoon door, hè? Vers 35. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Een verderving, dat is in de dood uiteraard. Maar er wordt in de psalm gezegd, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. En dat betekent dus dat hij werd opgewekt. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd. En heeft wel verderving gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Waarmee dus maar weer gezegd is dat het hier gaat om een Davidische psalm. Maar dat de psalm helemaal niet ging over David. Daar hebben we hier in Doorn nog eens een keer even een discussie over gehad. Ik weet niet of jullie het nog weten. Dat is al even geleden weer. Ja, op onze reeks Bijbelstudies, ja. Of dat wel zomaar kon. Een psalm die van David was toepassen op de Heer Jezus. Nou, dan zie je het. Dat kan wel zeker, want die psalmen die kunnen helemaal niet over David gaan. Ze gaan over de zonen Davids, namelijk over Christus. Nou ja, ik keer terug tot Matthäus 13. Gaat het dus om dat de Heer Jezus zich de rechten over de wereld verworven heeft in principe door zijn opstanding. Daar werd hij de lang verwachte zoon, daar werd hij als zoon aangesteld. Dat is een puur Bijbelse term. Daar ontving hij de aanstelling als zoon, namelijk als erfgenaam. En het punt is dat hij tot op zekere hoogte althans van dat erfrecht heeft afgezien, althans voorlopig. En God heeft tegen hem, tegen de zoon gezegd, eis van mij en ik zal u geven. En het hele punt is gewoon, hij heeft nog steeds niet geëist en daarom heeft God nog steeds niet gegeven. Dat wil zeggen, God heeft fundamenteel wel gegeven aan de zoon, maar de zoon heeft nog niet daarvan gebruik gemaakt. Dus het is wel de jure waar, maar niet de facto, zegt men dan. Dat wil zeggen, het is juridisch gezien wel waar, is de feit dat Christus regeert en de heerschappij draagt over de hele schepping. Maar in de praktijk is dat nog niet waar, omdat het wacht op het moment dat de Heer ook inderdaad dat accepteert. Eis van mij en ik zal u geven. En wanneer hij dat zal doen, dan zal hij spreken tot de volkeren in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Dus voor de volkeren is het te wensen dat God voorlopig niet spreekt. Dat doet hij al heel lang al niet meer hoor, overigens. Maar voor de volk is te hopen dat hij het niet doet. Alleen wij weten dat hij het in de toekomst wel zal doen. En dat duurt niet zo gek lang meer natuurlijk. Maar dan zal hij spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. En dan zal hij de heidenen hoeden met de ijzeren roede, zoals dat dan in de volgende vers in Psalm 2 vermeld staat. Maar nu is het zo dat hij van die rechten heeft afgezien, heeft het gelaten voor wat het was. Hij heeft zich overgegeven, zegt de schrift, voor de gemeente. Ik denk nou bijvoorbeeld aan Efeze 5, waar dat staat. En dat is maar een voorbeeld natuurlijk. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven om zich haar te heiligen, te reinigen enzovoorts. Dus niet voor de wereld, want dat vond al eerder plaats. Dat is al een eerdere gelegenheid geweest dat hij zijn liefde bevestigde. Hetzelfde woord als in Johannes 1. Doordat hij zich gaf, dat hij zijn leven gaf voor de onrechtvaardigen en voor de goddelozen. Maar later staat er dat hij zich vervolgens voor gelovigen heeft overgegeven. Dat is een heel andere zaak, want het heeft te maken met de positie van Christus in deze tegenwoordige bedeling En dus gedurende de verborgenheid, want daar heeft het alles mee te maken. Dus deze koopman, die zocht schone parelen. En toen hij er een gevonden had, hij ging heen en hij verkocht, hij verhandelde al wat hij had en kocht dezelfde. Nou, dat is van toepassing op de verhouding tussen de Heer en de gemeente vandaag aan de dag. Want deze parel is namelijk, om zeer duidelijke redenen overigens, een type van de gemeente. Van Israël kan het moeilijk zijn, want dat hebben we net gehad in het voorgaande vers. Dus dat is al makkelijk. Maar het is zo dat deze parel ook inderdaad een heel andere oorsprong heeft. Het grote verschil tussen de gelijkenis van de schat en de gelijkenis van de parel is feitelijk dat de schat gevonden wordt oorspronkelijk in de akker en dat de parel oorspronkelijk gevonden wordt, althans tot stand komt, in de zee. Hij komt van de bodem van de zee. En dan zijn we bij een heel eenvoudige Bijbelse typologie beland. Want in de typologie is nog altijd zo dat de wateren staan voor de volkeren. De wateren die gij gezien hebt, wordt het tot Johannes gezegd, zijn volken, scharen en naties en tongen. En nou is de vraag, wat hoort er niet in het rijtje thuis? Scharen natuurlijk niet, want die maken ze in Duitsland. Maar dat hebben we nou. Dat is nou niet aan de orde, hè? Maar de wateren zijn een beeld van de volken. Heb je een pen bij de hand, schrijf maar op. Psalm 65, vers 7 en 8. Jesaja 17, vers 12, 13. En bijvoorbeeld Ezechiël 26, vers 3. En wat je daar vindt, is dat de volkeren vergeleken worden met wateren of andersom. Hè? Dat was trouwens ook in Psalm 2, al vind je het daar niet zo direct terug. Maar in Psalm 2 staat het ook, waarom woeden de volkeren? En het woord woeden, dat is het woord wat normaal gebruikt wordt voor de zeeën, voor de golven van de zee. En waarom bedenken de natie een ijdelheid? En dat duidt op het ijdele tekeer gaan van de zee, wat zo te zien tot niets leidt. Ik blader even naar Psalm 65. Psalm 65. Eens kijken of ik het goed genoteerd heb. Ja, vers 8 bijvoorbeeld. Het gaat over God die het bruisen der zeeën stilt, het bruisen harer golven en het rumoer der volken. Dan heb je weer een prachtig parallelisme, hè? Het bruisen harer golven en het rumoer der volken. En dan zie je dat het woordje en dus heel goed vertaald kan worden met namelijk. Ik heb het al eens eerder uitgelegd dat het woordje en in feite het enige Hebreeuwse voegwoord is wat we kennen. Je kunt er elk voegwoord naar believen voor invullen, al naar gelang het ons uitkomt. En we nemen gewoon wat ons het beste uitkomt en we nemen nu het woord namelijk. Hè? Ja, zo werkt dat gewoon. Ik ben er heel eerlijk in, hoor. We nemen namelijk, want dat verklaart het beste. Hij stilt de bruisende golven, namelijk het rumoer. Ik heb er wat moeite mee vanavond. En ik heb nog niet eens wat gedronken. Het rumoer der volken. Nou, die andere versen laat ik voor wat ze zijn. Dat kom je vanzelf wel tegen. De wateren staan voor de volkeren. En wat er in de volkeren tot stand komt, of wat er uit de volkeren tot stand komt, want daar gaat het toch ongeveer om, is inderdaad deze parel. Nu is er een prachtig verhaal over die parel. Want, die dingen die groeien op de bodem van de zee, hè? Normaal gesproken dan. Ja, tegenwoordig worden ze gekweekt natuurlijk, en zelfs kunstmatig. Dus, ik weet het niet zo precies, maar in ieder geval, van oorsprong groeien die dingen op de bodem van de zee en worden ze gewoon gezocht. En bepaalde streken der aarde, der aardkloot had ik bijna gezegd, maar dat... Statenvertaling, ja, ik praat altijd in statenvertaling, maar het is een wat merkwaardige vertaling dus daar, dus ik mag het zo niet zeggen. Maar bepaalde streken in deze wereld, want ik mag niet eens aarde zeggen, He? Want het is niet op aarde, maar het is in de zee en dat is niet op aarde. Nee, volgens de Bijbel niet. En de zee is niet op aarde, dat is het juiste tegenstelling. Maar bepaalde streken worden juist deze parelen gevonden. En het aardige is dat deze parels die komen tot stand in een zogenaamde pareloester. En dat is het zo'n beetje alles wat ik ervan weet. Nou, valt wel mee. Het is namelijk zo dat een parel niet het normale product is van zo'n pareloester uiteraard. Normaal is het zo dat zo'n oester woont in een schelp, eigenlijk in twee schelpen tegelijk. Maar dat gaat volgens meer zo met de dingen in deze wereld, dat ze meteen uit tweeën bestaan. Hè? Dat het meteen een tweeling is. En schelpen zijn gewoonlijk tweelingen, twee helften, zoveel mogelijk symmetrisch. Hè? En op elkaar. En daarin, in dat dualisme, zal ik dan maar zeggen, daar leeft dan, ja niet een parel, maar een oester. Hè? Een pareloester. Nu is het zo dat in alle schelpen wonen dieren. De meest uiteenlopende soort heb ik wel eens begrepen. Maar die dieren die wonen in dat huis, die trekken dat ding dicht, trekken die schelpen op elkaar en daar wonen ze in, op een of andere wijze. En het verhaal is nu dat bij sommige gelegenheden wel eens wat onreglementairs de schelp binnendringt. Men zegt een zandkorreltje of iets dergelijks, dan lijkt me dat wat erg onwaarschijnlijk. Ja, ik heb altijd het idee dat de bodem van de zee vol ligt met zandkorrels. En als die beesten daar gevoelig voor zijn, zouden ze een andere plek moeten uitzoeken om te wonen. Maar ik weet het niet, maar in ieder geval is het zo dat er iets in komt wat er niet in hoort, waar ze last van hebben. En wat ze dan doen, is de indringen naar buiten werken, want dat is nou niet meer aan de orde. Het gaat erom dat ze dat hier niet kunnen. En wat ze dan doen, is dat wat binnengedrongen is, inkapselen. Dat wil zeggen, er wordt een stof afgezet waarmee, laten we dan maar uitgaan van het zandkorreltje, waarmee zo'n zandkorreltje dan wordt ingekapseld. Alleen dat proces schijnt niet of nauwelijks te stoppen. De beest gaat daar blijkbaar mee door met die afzetting af te geven. Nu is het een heel eigenaardige zaak, want we zouden eerst eens moeten kijken naar die schelp. Nou is het zo dat zo'n schelp, voor zover ik er verstand van heb, en dat is echt niet zo geweldig veel, maar is zo dat de buitenkant van zo'n schelp is puur kalk. Kalk, hè, waarvan die schelp gemaakt is. En dat is de eerste laag van buitenaf voorzien. Maar dan krijg je nog twee lagen naar binnen toe. Dat is een laag die men een prismalaag noemt. Waarom, dat begrijp ik niet helemaal. Maar het zal wel zijn omdat daar het licht op breekt, vermoedelijk. En want ik heb het in de gauwigheid niet na kunnen trekken. Maar je krijgt dus van buiten naar eerst die kalklaag, dan naar binnen toe krijg je de zogenaamde prismalaag. En dan de derde laag naar binnen toe is dan de laag van het parelmoer. Dat is dat hele harde, gladde spul waar lijnen ook in zitten. En het heeft die prismalaag die heeft dan tot gevolg dat het licht wat erop valt ontbonden wordt in factoren. Hoewel dat niet de uitdrukking is natuurlijk. Hè? Maar het licht wordt ontleed in de zeven hoofdkleuren. Die dan tot uitdrukking komen, zal ik zeggen, in die laag parelmoer die erop ligt. Maar ook de structuur van die bovenste laag parelmoer, die komt daarin tot uitdrukking. Maar nou praat ik niet over de parel, ik praat nu over de schelp. Zie? En dus aan de buitenkant kalk, en naar binnen toe krijg je parelmoer. En uiteraard in drie lagen, want ja, zo is dat. Het hoort zo, hè? Voor sommigen hoef ik dat niet uit te leggen. Dat hoort gewoon zo in drie lagen. Van buiten naar binnen. En het binnenste is het mooiste en de buitenste is het lelijkste. Want zo gaat dat gewoon. Nou. En eigenaardig is nu dat in feite al de schelpdieren, alle oesters zullen we dan maar zeggen, of mosselen of hoe dat allemaal heten mag, Die kennen dat verschijnsel dat ze binnengedrongen vuil of parasieten of weet ik veel inkapselen met de stof die ze afzetten. Maar het gek is nou, en ook het mooie trouwens, het gek is namelijk dat ze dat allemaal doen op de normale wijze die ook wij zouden verwachten. Namelijk, ze zetten drie lagen af op de indringer. En van binnenuit is dat dan parelmoer, die prismalaag En kalk, want als je praat over een bolletje, want daar praten we nou over, hè, over een, zo'n bol. Ik heb het ding, ben het ding kwijt, ik weet niet waar het probleem is. In de slaapkamer. Oh, nou moet ik eens meenemen. Maar we praten niet over zo'n bol. Wel, het principe van zo'n bol blijft altijd, laten we maar even van het ei uitgaan, voor degene die er helemaal niks voor snappen anders. Hè. Zo'n ding is van de buitenkant van kalk. En aan de binnenkant wordt pas het mooi, wordt het goud, zal ik dan maar zeggen. Hè? Nou ja, goudgeel. Afhankelijk van de, wat voor wormen het waren natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar aan de buitenkant kalk en naar binnen krijg je pas het mooie, het harde, het blijvende, namelijk het paramour. En dat doen alle oesters zo, dat is namelijk de regel. En wat er dan ontstaat is een steentje. Gewoon. Wat er dan ontstaat is een steentje. Niks aan te zien, niks bijzonders aan. Ook niks moois aan. Maar dat is met vele stenen die in de bergen gevonden worden net zo. Dus is aan de buitenkant ook niks fraais aan te zien. Alleen als je dingen stuk gooit willen ze van binnen nog wel eens edelstenen vertonen. Maar van buitenkant is het ook niet. Nou, dat is het normale product van een oester of een mossel. Er is in die hele familie is maar één soort die het anders doet. En dat is die pareloester. Om een of andere reden doen ze het binnenste buiten. En dat is wel aardig natuurlijk, hè? Want die zetten eerst een kalklaag af, helemaal binnenin, op dat zandkorreltje of wat het dan ook maar was, zal ik maar zeggen. Wordt eerst de kalklaag op afgezet, dan de prismalaag en dan het parelmoer buitenop. Dat wil zeggen, dat wat normaal binnenin zat, zit bij die parel buitenop. Dus het is gewoon een binnenste buiten gekeerde. Ja, steentje eigenlijk. Ik weet niet hoe ik zo'n ding anders moet noemen. Ik weet niet of er namen voor zijn. Dan moet ik eens nazoeken allemaal. Maar dus het valt niet mee om daarachter te komen. Want het interesseert namelijk niemand. Behalve ons natuurlijk, hè. Maar het verhaal is dus dit. Dat de parel ontstaat door het lijden van de oester. Dat is punt 1. Lijden ligt een grondslag aan het ontstaan van de parel. Niet dat het een echt actieve rol inspeelt, want zo ligt het nou ook weer niet. Maar het ligt wel ten grondslag aan het ontstaan van de parel. Verder is het zo dat die parel anders is dan al het andere in de hele schepping, mag ik wel zeggen. Hoewel er natuurlijk nog meer uitzonderingen zijn, maar daar hebben we het nou niet over. Hij vertoont een structuur die precies omgekeerd is dan al die andere dingen. Namelijk in plaats van dat het edele, het eeuwige dus, binnenin zit met een lelijke buitenkant, hebben we hier te maken met het lelijke binnenin en het mooie aan de buitenkant. Ja, die structuur kennen we wel uit de tabernakel bijvoorbeeld. Nou, de tabernakel zelf niet eens, maar uit de Ark des Verbonds bijvoorbeeld. Daar kennen we het wel, want het lelijke zit binnenin en het mooie zit buitenop. Binnenin is het sittimhout, maar de buitenkant is goud, hè. Of binnenin ligt de wet, de stenen tafelen, zal ik maar zeggen. He, die geen mens kon houden. Dat wat voor de mens een vloek en een juk was. Aan de buitenkant is goud. En dat is een beeld uiteraard van de nieuwe schepping. Opstanding en wat iets meer zetten. Met in ieder geval nieuwe schepping. En het essentiële van de nieuwe schepping is namelijk ook dat daarin de dingen volstrekt binnenste buiten zitten. Of eigenlijk moet ik zeggen dat het in onze oude wereld binnenste buiten zit. En we laten ons daarom ook nogal eens vaak een rat voor ogen draaien. Hè? We zien de dingen helemaal verkeerd. Ja, dat is dubbelzinnig, ik weet het. Er zit er nog weer een boel achter, maar daar gaat het nou niet over. Maar hoe dan ook, de nieuwe schepping is precies andersom gestructureerd dan de oude. De geestelijke, de onvergankelijke dingen zijn in deze oude wereld juist inwendig. Ze zitten aan de binnenkant. Ze zijn niet te zien. Het gaat om onzienlijke dingen, gaat om de inwendige mens en noem maar op. En pas als de buitenkant breekt, dan komt eventueel de edele, eeuwige binnenkant in het zicht. Hè? Maar met de nieuwe schepping zelf is het precies andersom. Daar is de buitenkant edel, dan gaat het om het uiterlijke, daar is het uiterlijke wel mooi. Alleen die nieuwe schepping is gebaseerd op die oude, vergankelijke, oude schepping. Dat is de bron, dat is de oorzaak. De nieuwe schepping is tot stand gebracht, laten we dan maar zeggen, door de Heer Jezus, die inderdaad geboren werd in Bethlehem, in gelijkheid des zondigen vleesers, staat de vertaling, hè? Maar hij is de grondlegger, zal ik dan maar zeggen. Hij is de eersteling, het begin van die nieuwe schepping die hij vervolgens tot stand gebracht heeft. Die hij uitgebreid heeft naar buiten uit, maar hij zelf is het begin daarvan. En de grondlegger. Wel, die parel is daarom een beeld van een nieuwe schepping. Maar dat niet alleen. Het bijzondere van de parel is namelijk vervolgens dat hij rond is. In ieder geval is het zo dat hij behoort rond te zijn. Dat is in ieder geval een duidelijke zaak. En hoe ronder de parel, hoe beter en hoe duurder in ieder geval. Maar het ideaal is dat hij rond is, al wijkt de natuur toch nog wel eens af natuurlijk. Maar vierkant of zeshoekig is hij in geen geval. Hè? Maar rond is de bedoeling en rond is nog altijd de vorm, of de vorm moet ik maar zeggen, van die de eeuwigheid uitbeeldt. Rond, zelfs in dit geval naar alle zijden, driedimensionaal rond. Een kogel. Het is daarmee een weergave van de totale nieuwe schepping als eenheid, maar die eindeloze structuur van het oppervlak, waar geen eind aan zit, hè? Dat is een beeld van de eeuwigheid, zo goed als de ring een beeld is van de eeuwigheid. En zo is het met deze bolvorm ook. Het gaat om iets wat eeuwig is en het wordt uitgedrukt in de vorm. En verder is het zo dat een parel werkelijk een eenheid is. Voor zover ik weet is het onmogelijk om een parel te splijten. Dat gaat namelijk niet, het ding verpulvert. Ja, mijn auto ruit ook. Hè? Maar zoiets is het dus. Het ding is of een eenheid, of het verpulvert, het wordt poeder, het is niks. Dat is alles. Misschien dat ze hem tegenwoordig door kunnen zagen, dat zal vermoedelijk wel. En in ieder geval worden de gaatjes ingeboord. Maar het principe blijft dat als het ding onder druk komt te staan, dan houdt hij op parel te zijn. Je hebt niet halve parels, je hebt niet stukjes van een parel, je hebt een parel of je hebt er helemaal geen één. Dat is het principe. Hij verpulvert of hij is een eenheid. Een verdere structuur is er dan ook niet in te ontdekken. Het is wel een verloop natuurlijk van binnenuit naar buiten. Uiteraard, omdat hij van binnenuit opgebouwd is. Maar dat is dan ook alles ook. Maar het blijft een eenheid. Je kunt er ook niet lagen afpellen. In de zin van zijn direct afzonderlijke laag. Het is gewoon een logische, gelijkmatige opbouw. En daarmee is precies de gemeente gekarakteriseerd, die immers een nieuwe schepping is in Christus. Al moet ik eerst zeggen, die immers tot stand komt gedurende de verborgenheid van het koninkrijk. En het is feitelijk de enige nieuwe schepping die tot stand komt gedurende de verborgenheid. Immers, de nieuwe schepping als zodanig komt tot stand na de verborgenheid en na de openbaring van het koninkrijk uiteraard. Dus het enige wat je nog bedenken kunt is de gemeente of eventueel een individuele gelovige. Dat zou dan ook nog kunnen. Maar het gaat natuurlijk duidelijk om een samenstel van dingen, namelijk de gemeente als eenheid. Een ondeelbare eenheid. Want dat blijft zo. Ik weet wel dat men dat tegenwoordig in twijfel trekt, maar het blijft zo dat de gemeente een eenheid is. De Heer Jezus bad, ik wil dat zij allen één zijn. En dat is een gebed niet wat wij moeten verhoren. Het was ook niet een gebed wat hij tot ons bad. Zo van laten we ons best doen om één te worden. Want in dat verband wordt het vers gewoon geciteerd. Hè? Maar het punt is, dat gebed is verhoord. Wij zijn namelijk allemaal één. En dat is een reden voor ons om ook inderdaad te proberen die eenheid te handhaven. Maar niet om tot stand te brengen. Want Efezebrief, die spreekt immers over dat de Heer zich voor de gemeente heeft overgegeven en dat de gemeente een eenheid is in Christus. Die Efezebrief zegt dat we ons moeten benaastigen te behouden de eenheid des geestes. Niet tot stand brengen, dat is onzin, dat kan niet. Maar het behouden van de eenheid des geestes. Een eenheid des geestes heet het, omdat nou eenmaal de eenheid van dat lichaam bepaald wordt door het feit dat er één geest is in heel dat lichaam. Want de leden van het lichaam zijn onderscheiden, dat wil zeggen, die zijn verschillend. Maar ze horen bij elkaar, ze vormen een eenheid, niet omdat het allemaal dezelfde soort lichaamsdelen zijn, maar omdat er maar één geest in is. Eén geest die in al deze leden gemeenschappelijk is. Dat is wat de Korinthebrief dan ook naar voren brengt, wanneer de Korinthebrief spreekt over de eenheid van de gemeente en de verscheidenheid van gaven. Staat er dat wij hoewel we verschillende leden zijn, allemaal gedoopt zijn in één lichaam door één geest. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En vervolgens, en wij drinken allen aan dezelfde geest. Dat wil zeggen, die geest is ook in ons. Wij zijn door die geest in het lichaam geplaatst. En die geest die in dat lichaam is, of die dat lichaam tot lichaam maakt feitelijk, die verbindt ons aan dat lichaam. En het leven van Christus, namelijk de geest van Christus, is dan ook in de leden van het lichaam van Christus. Dat is niet omdat die leden daar zo goed hun best voor doen, want dat helpt nou eenmaal niks. Maar dat is gewoon omdat dat eenmaal de aard is van zo'n lichaam. Dus de gemeente is inderdaad een eenheid die door God zelf tot stand gekomen is. Ik kan erbij zeggen, op verzoek van de Heer Jezus die erom bad, bij wijze van spreken dan, hè. Maar zo is het dan toch. En daarom is de parel, de ene parel, die ene parel van grote waarde, maar ook de ondeelbare parel, is een beeld van die ondeelbare gemeente. Wel, er zit nog meer aan vast, want dat wat de parel zo kostbaar maakt feitelijk, is dat kleuraspect van het ding. Dat is trouwens altijd het geval bij edelstenen of dat wat er voor door moet gaan. Dit is een soort imitatie edelsteen eigenlijk. Hè? Imitatie is niet goed natuurlijk, dat klinkt niet goed. Het is wel natuurlijk, een natuurproduct. Maar hij wordt geschaard in de rijen van edelstenen en het lijkt ook op een edelsteen gezien zijn opbouw. Alleen is het dat niet. Maar je moet niet vergeten dat ook heel wat stenen een nogal merkwaardige oorsprong hebben. Maar goed, daar zullen we het nou maar niet over hebben. Waar het om gaat is dat de parel met de edelstenen gemeen heeft dat het in principe gaat om de kleur. Om de reflecties van kleuren. En edelstenen worden dan ook niet voor niks geslepen in zoveel facetten. Want dat gebeurt opdat ze het licht op de meest gunstige wijze zouden weerkaatsen. Ja, daar moet ik nou ineens aan denken. Dat komt omdat ik vorige week... Vorige week hoorde ik van een juwelier, die had zijn zaak opgegeven, meer zal ik er niet over vertellen. Maar die had het over mooie edelstenen, diamanten, briljanten die geslepen werden in 52 vakjes. En dat was niet waar, want ze worden niet geslepen in 52 vakjes, ze worden geslepen in 58 vakjes. In ieder geval niet in 52. Ze worden geslepen in 58 vakjes, dat geldt voor de... Voor de briljant, dat geldt voor de emerald en dat geldt voor de, weet ik niet. Moet straks even kijken. Maar de vier meest voorkomende vormen waarin edelstenen geslepen worden, die bestaan uit 58 facetten. 58 vlakjes zijn er dan geslepen op zo'n steen. En dat doet men niet omdat het zo'n leuk aantal is, hoewel het dat is, hè, maar ik neem aan dat zij dat niet weten. Dat doet men omdat op die manier het beste het licht gebroken wordt. En daardoor is de glinstering van zo'n edelsteen het beste. Het licht wordt de meest gunstige wijze blijkbaar weerkaatst door al die vlakken. En zijn er 58. Zij zeggen omdat dat het beste is. En wij zeggen gewoon omdat 58 nou eenmaal een getal is wat van alles te maken heeft op allerlei manieren met de nieuwe schepping. Dus het is vanzelfsprekend dat het in 58 vlakjes moet. De kunst is alleen te weten hoe die vlakjes dan gesitueerd moeten zijn. En dan blijkt dat men daar vier verschillende manieren voor gevonden heeft. Ja, want zo is het dan toch. Nou goed, maar die kleurweerkaatsing, daar gaat het om. Want dat is essentieel bij edelstenen in het algemeen. Maar ook bij de parel, al gebeurt dat op een andere manier. Want de parel heeft niet die vlakjes, de parel is juist rond. Is hem echt maar één vlak. Dat is juist het bijzondere van die vorm. Dat het weliswaar afmetingen heeft, maar het heeft eigenlijk maar één afmeting. Laat ik het anders zeggen, dat klinkt nog gekker. Een parel is driedimensionaal, maar hij heeft maar één dimensie. Ja. Hij heeft drie dimensies, namelijk... Hij is driedimensionaal, namelijk hij is lang en hij is breed, hij is hoog. Dat wil zeggen, hij neemt dus ruimte in. En is dus driedimensionaal. Hè? Het is niet een tekening, maar het is een ding. Het is niet een plat geval, maar het is echt een voorwerp. En toch heeft hij maar één afmeting. Nou, dat is nou net wat het maakt tot iets... Van de eeuwigheid. De eeuwigheid heeft maar één afmeting. Het gaat maar om één ding bij de eeuwigheid. Dat is om God zelf. En voor de rest is alles oneindig. De enige afmeting van de parel is zijn diameter, of van mijn part zijn straal, maar dat is in wezen de helft van die diameter, dus dat maakt in wezen geen verschil. Het is maar één afmeting. En dat is bepalend voor de totale verdere vorm. Maar de verdere afmeting die er is, in alle richtingen, is dat oneindig. Er is geen eind. Nou, dat is de eeuwigheid. Er is maar één norm, dus God zelf, en dan houdt het op. Of dan houdt het op, dan houdt het niet meer op. Zo zit het, hè. En dat is met een cirkel ook, alleen is dat dan tweedimensionaal. Hè? Dat is dan in een vlak. Maar het heeft ook maar één dimensie, het heeft maar één afmeting. Hetzelfde, dus de diameter, en dat is bepalend voor de hele rest. En dat is dus het bijzondere van de parel, dat hij maar één vlak heeft, één oppervlak. Een constant gebogen oppervlak weliswaar, maar het is één regelmatig oppervlak. En toch weerkaatst het al die kleuren. En dat is het verschil met briljant en emerald en hoe ze dan maar heten mogen. Het is één vlak en het weerkaatst toch al die kleuren. En die kleuren, wel er zijn maar zeven kleuren, dat is makkelijk genoeg. Hè. Het gaat dus om zeven kleuren die erin gezien worden. Het licht van de zon wordt erin ontleed. Hè? Het wordt ontleed in de verschillende kleuren. Zeven kleuren van de regenboog zeggen wij dan. Die zeven kleuren zijn, als het goed is, allemaal te zien in een mooie parel.
Er zijn er drie absoluut die je niet kunt delen. Dus.
Ja, dat klopt. Want ik heb, dus als ik dit vertellen. Wij zeggen er zijn zeven kleuren. Maar het is natuurlijk toch een vreemd verhaal. Want er zijn er in wezen maar minder. Want ik rijd rood, oranje, geel. Maar rood en geel was al genoeg geweest. Dan hadden we oranje uit kunnen afleiden. Zit er tussen. Enzovoorts. Hè? Er zijn tussenkleuren die wij genoemd. Groen is duidelijk de menging van geel en blauw weer. Dus die had je er ook uit weg kunnen laten. In werkelijkheid blijven er maar drie kleuren over. En alle kleuren kunnen tot stand gebracht worden of gecombineerd worden uit de drie hoofdkleuren. Dus in wezen zijn het een drie. Maar dat is het oude verhaal. Dat alle dingen bestaan uit drie. Alle dingen. Zijn vorm worden als de gestalte is drie. En toch praten we over zeven kleuren, maar dat is per traditie zo. Dat is nu eenmaal zo, dat is van oudsher zo overgeleverd, er zijn er zeven. En in de schrift blijft dat ook gewoon zo. Die zeven kleuren, alle kleuren die er dan van oorsprong gekend of herkend worden, die zeven kleuren komen tot uitdrukking in de... Wanneer het licht gebroken wordt in prisma's, vandaar die prismalaag in die parels. Maar precies die kleuren op dat ene vlak, die worden in feite genoemd in Efeze. Dat moet ik maar eens even aanhalen. Want dat is een vers wat nog ook een beetje geleden heeft onder de vertaling. In Efeze wordt immers het wezen van de gemeente geopenbaard. Het is niet bij toeval dat ik vanavond al verscheidene malen Efeze heb aangehaald. Maar er staat in Efeze 3 vers 10. Opdat nu door de gemeente. Eigenlijk door middel van de gemeente. Bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. De veelvuldige wijsheid Gods. En de uitdrukking die hier vertaald is met veelvuldig, die is een uitdrukking die helemaal niet te vertalen valt naar het Nederlands helemaal goed. Want het is een combinatie van woorden, maar de betekenis in ieder geval dat het gaat om veel kleuren. Het is niet veelvuldig, maar het is veelkleurig. Maar er staat zoiets als dat het veel kleuren zijn en bovendien staat dat het bont is. En dat betekent ook dat het veelkleurig is, dus het staat er eigenlijk dubbel op. Het staat heel zo uitgebreid mogelijk dat het gaat om veel kleuren. Hoewel het dan maar drie zijn misschien, of desnoods zeven. Hè, gaat het toch om de vele combinaties die daar weer uit voortvloeien. Maar het gaat om dat de veelvuldige, de veelkleurige wijsheid Gods bekendgemaakt worden door de gemeente. Je ziet dat de gemeente meteen verbonden wordt aan de veelkleurige wijsheid Gods. Eerder hebben we trouwens alles gezien. Dat wijsheid Gods altijd in verband staat met de verborgenheid. Zo, de gemeente, verborgenheid, wijsheid Gods. Het zijn begrippen die zonder meer bij elkaar horen. Ze zijn niet zelden natuurlijk, maar ze houden altijd verband met elkaar. Ze worden in één adem genoemd en dat is hier ook zo. En waar het om gaat is dat de vele aspecten van Gods wijsheid, dus dat wil zeggen de vele kleuren van Gods wijsheid, de vele tinten... van de wijsheid Gods bekendgemaakt zouden worden door of eigenlijk door middel van de gemeente. En dat betekent dan ook dat heel wat aspecten van Gods wijsheid in de gemeente zelf tot uitdrukking komen. Vandaar ook de grote verscheidenheid die er in de gemeente bestaat. En toch is de gemeente een eenheid. Zie? En wij kijken op de verscheidenheid en zeggen, wat zijn we verdeeld? En vaak is dat natuurlijk ook wel zo, daar gaat het nou niet om. Maar we doen niet goed om op de verscheidenheid te zien. We doen er goed aan van tevoren vast te stellen dat we één zijn. Ondanks alles. En dat van daaruit best een verscheidenheid kan volgen. Maar het is inmiddels de hoogste tijd voor onze pauze. Ik dacht dat we inmiddels wel zo'n beetje uitgepraat waren over de parel. Ja, dacht ik wel. We hebben het gehad over zijn kleur. En dat heb ik vergeleken met Efeze 3, vers 10. De veelkleurige wijsheid Gods. En ik heb gewezen op zijn eenheid. En vergeleken met Efeze 4, de eerste versen. Vers 1 tot en met 6. Eén geloof, één doop. Benaastigende, behoudende eenheid des geestes door de band des vredes. En dat zeg ik speciaal voor de open broeders onder ons. Hè? Goed. Even kijken. Matthäus 13 moet ik naar terug, ja. Dus we hebben nu één gelijkenis gehad over de positie van Israël. En we hebben een gelijksoortige gelijkenis gehad over de positie van de gemeente. En waar zou nou de derde gelijkenis uit de reeks over gaan? Wie het niet weet, die kan beter meteen vertrekken. Hè? Zo zit het eigenlijk, hè? Dat is vers 47. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en het allerlei soorten van vissen samenbrengt, het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. En er volgt een verklaring. Alzo zal het in de voleinding der eeuw wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Er zullen dezelfde in de vurige oven werpen, daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zeide tot hen, heb gij dit alles verstaan? En ze zeiden tot hem, ja heren, want ze waren erg vlug van begrip. Hè? Nou ja, deze gelegenheid wel, hè? Het is toch zo? Wij hebben het nog niet verstaan, dus we gaan nog even naar terug. Er staat, wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een net. En in recentere vertaling wordt het dan vertaald niet meer met net, maar een sleepnet. Omdat duidelijk is dat het gaat om een net wat over de grond getrokken wordt. Je hebt verschillende soorten netten, hè? Ik ken hoogstpersoonlijk alleen maar het schepnet. Hè? Daar kun je kikkervisjes mee vangen. En eventueel vlinders. Hoewel dat meer was voor de meeste prikkenbeen. Als je kijkt hoe oud jullie zijn gemiddeld. Oh. Maar een sleepnet. En ja, we hebben er een mooi Nederlands woord voor, maar dat kan ik allemaal niet onthouden. Hè? Maar het gaat om een net wat over de grond getrokken wordt. En als we dat in de gaten hebben, dan begrijpen we ook wat er achteraan staat. En er staat namelijk, het is gelijk een sleepnet geworpen in de zee en dat allerlei soorten samenbrengt. Want het leuke is dat het woord vissen in de grondtekst helemaal niet genoemd wordt. Net zo min als het woord vissers. Het begrip vis komt helemaal niet aan de orde. Het gaat gewoon om dat er van alles uit de zee opgetrokken wordt. Als daar zijn oude hoge schoenen, dat is bijzonder zeldzaam, maar die vinden we alleen op de bodem van het water nog. Dat zijn van die grote hoge schoenen zoals we in dienst ook droegen. Hè? En oude fietsen natuurlijk, niet te vergeten. Maar daar gaat het om, allerlei rommel die uit de zee bijeen wordt gehaald. Dat wil zeggen, er zit een boel rommel bij. En dat is het hele verhaal. Het ding wordt gewoon uitgeworpen, je weet niet wat erin komt. Een gok, En je zult wel zien als het boven komt en dan moet je het alsnog sorteren. Hetgeen me niet zo'n prettig werkje lijkt overigens. Maar in ieder geval, zo werkt dat nou eenmaal. En daarmee hebben we meteen het verband gelegd met de gelijkenis van het onkruid. Weet jullie de structuur nog? De gelijkenis van het onkruid is de een na eerste. En dit is de een na laatste gelijkenis. En beide gelijkenissen worden gevolgd door een verklaring. Al is dit dan een heel korte. En beide spreken over alzo zal het in de voleinding der eeuw wezen. En bij beide gaat het erom dat een heleboel dingen samen zijn. Tot aan het eind aan toe. Dus gedurende de verborgenheid. En pas in het einde der eeuw wordt geselecteerd. Namelijk de tarwe en de onkruid worden van elkaar gescheiden. En hier worden, laten we zeggen, de oude fietsen en de goede vis van elkaar gescheiden. Zo. Ja, dat is het ongeveer. Nou, de zee, dat is al geen probleem meer. De zee is dezelfde zee als uit de vorige, zal ik maar zeggen. Het gaat dus om de volkeren. En je ziet dat er een duidelijk verband is, een verwantschap is tussen de gelijkenissen hier. Hè? We hebben het al verscheidene malen gehad over de akker, waar eerst in gezaaid wordt. En later blijkt er een schat in te liggen. En nou gaat het over het water. En eerst is daar een parel en nou zijn er allerlei soorten. En het punt is, al wat hier opgevist wordt uit de zee, komt uit diezelfde zee waar ook die parel uit afkomstig was. Alleen het gaat nou om dingen van totaal andere aard, uiteraard. Maar die zee staat dus voor de volkeren. En in deze gelijkenis gaat het om datgene wat door de volkeren geproduceerd wordt, tot aan het einde der eeuw. Dat staat tenminste in de verklaring in vers 49. Daar staat namelijk letterlijk, alzo zal het in de voleinding der eeuw wezen. Niet eeuwen, dat is weer een misverstand. Want het is gewoon enkelvoud eeuw. Precies zoals in het eind van vers 40 in de verklaring van de gelijkenis van het onkruid. Alzo zal het zijn in de voleinding deze wereld, is het daar vertaald. Maar ook daar staat gewoon het woord aion, eeuw. Dus het gaat om precies hetzelfde. In de voleinding der eeuw wordt alles wat door de volkeren voortgebracht wordt verzameld. In een net, het wordt bij elkaar getrokken in dat net. Het is gelijk een net geworpen in de zee dat allerlei soorten samenbrengt. En dat betekent dus gewoon, het brengt allerlei samen. Zo is het heel goed te vertalen. Allerlei soorten, allerlei, van alles dus. Hè? En dan staat er vers 48, het welk wanneer het vol geworden is, aan de oever opgetrokken wordt, want de vissers worden niet genoemd. Maar als het vol is, wordt het opgetrokken. En nederzittende lezen het goede uit in vaten, maar het kwade werpen zij weg. En ook letterlijk staat daar, maar het kwade werpen zij uit. En het punt is dat het in verband met vissers die het net aan het leeg zijn het halen, goed vertaald is, want dan vertaal je met het kwade werpen zij weg. Maar er staat letterlijk het kwade werpen zij uit en men vindt dat niet goed Nederlands. Maar het gaat ook niet om over vissers, het gaat om wat er in de voleinding der eeuw gebeurt. En dan is het wel goed vertaald als er staat het kwade werpen zij uit. Want het kwade wordt uitgeworpen. Even kijken, stond dat niet in de verklaring van de gelijkenis van het onkruid? Nou, ik vind ze gaan. Maar in ieder geval, het wordt buiten geworpen. In de buitenste duisternis in elk geval. Daar komt het uiteindelijk terecht. Dus het kwade werpen zij uit, heeft uiteindelijk de betekenis van het wordt uitgeworpen buiten de schepping. Of in ieder geval, om bij de terminologie te blijven hier, het wordt uitgeworpen uit het koninkrijk. Want daar gaat het om. Dus het wordt opgetrokken en er staat, het woord vissen staat er niet, er staat helemaal niks. Er wordt alleen geïmpliceerd dat er mensen zijn, of wezens zijn zal ik dan maar zeggen, die netten optrekken. Maar de enige die genoemd worden die het doen zijn de engelen. In de verklaring staat dat in vers 49. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Dat is precies hetzelfde principe dus als bij het onkruid en de tarwe. Alleen daar werden ze maaiers genoemd En hier wordt gesuggereerd dat zij vissers zijn. Maar in de praktijk gaat het om precies hetzelfde. De dingen worden gesorteerd en het kwade wordt buitengeworpen. Dat is in beide gevallen zo. Het onkruid werd verzameld en in busselen gebonden om het te verbranden. En de tarwe ging naar binnen, namelijk in mijn schuur, staat er in het eind van vers 30. En hier in deze gelijkenis wordt uiteraard het goede verzameld en het kwade wordt uitgeworpen. Precies dezelfde dingen. Alleen het verschil, er is een verschil uiteraard. Het verschil is namelijk dat het in deze gelijkenis van het net gaat om de positieve dingen, om het goede wat verzameld wordt. Terwijl het in de gelijkenis van het onkruid gaat om het onkruid wat buitengeworpen wordt. Maar dat is nauwelijks een verschil te noemen, want dat is een verschil wat we afleiden uit de structuur die ik in de tijd gegeven heb. En ik heb erop gewezen dat de eerste gelijkenissen, die eerste groep van drie althans, hè, spreekt over de negatieve dingen. Althans twee van de drie spreken over negatieve dingen. En in de tweede groep van drie gelijkenissen, die spreekt dan over de positieve dingen. Althans zeker twee van de drie. En het is heel eenvoudig om die lijn door te trekken. En dan stellen we dat de gelijkenis van het onkruid inderdaad terecht zo genoemd is. Namelijk het gaat om het onkruid wat buitengeworpen wordt. En de gelijkenis van het visnet, daarin gaat het om het goede wat verzameld wordt door de engelen, staat er. En het aardige is nu, en dan moet ik u helaas teleurstellen, maar het aardige is toch dat de maaiers in de gelijkenis van het onkruid de engelen zijn. En als we dus zingen, oh waar zijn de maaiers, dan weten we nou waar zij zijn. Hè? Toch? Ja, ik kan er niet anders van maken hoor. En verder is het zo dat wij weliswaar vissers van mensen kunnen zijn, maar in dit hoofdstuk zijn de vissers de... Ja, die zijn ook in de hemel, zijn bij de maaiers. Hè? Die zijn ook in de hemel, zijn de engelen. Althans in deze gelijkenis. Ik weet wel dat er schriftplaatsen zijn die anders toegepast kunnen worden. Dat is ook echt zo. Maar het gaat erom dat we als we deze gelijkenissen lezen, dat we ons goed voor ogen stellen dat de maaiers engelen zijn en dat deze vissers ook engelen zijn. Want het gaat hier om de voleinding der eeuw. En dat wordt geregeld dan door de engelen. De engelen zullen uitgaan, de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En dan zeg ik weer wat ik al eerder gezegd heb, want er zullen de twee op één akker zijn. En de een zal weggenomen worden en de ander zal vergeven worden. En voor de vertaling ben ik heel hoogst persoonlijk verantwoordelijk. Hè? Maar dat is wat er staat, ja. De een zal weggenomen, de ander zal gelaten of eigenlijk vergeven worden. Want die dubbele zin heeft de term die daar gebruikt wordt. En waar het dan om gaat, is dat inderdaad de onrechtvaardigen uit deze wereld verwijderd worden en dat slechts de rechtvaardigen overblijven. En dat gebeurt door de engelen, staat er. Een regelrecht ingrijpen van hoogrand. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Dat wil zeggen, de rechtvaardigen blijven over. En rechtvaardigen zijn volgens de schrift nog altijd enkel en uitsluitend de gelovigen. Want rechtvaardigheid uit werken bestaat niet. Rechtvaardigheid komt tot stand uit geloof. En rechtvaardigen zijn dus gelovigen. En dat betekent dat de gelovigen dus op aarde achterblijven en de ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Waar naartoe? Nou, we hebben twee kanten op. We kunnen twee kanten op. De ene kant is de hemel, maar dat is een beetje onwaarschijnlijk dat ze daar naartoe gaan. Hè? Dus gaan ze de andere kant op, namelijk naar het dodenrijk. En wat iets meer zijn. Dat wil zeggen, in ieder geval onder de aarde. De poel des vuurs, of hoe het allemaal maar heten mag. De vurige oven heet het hier. Waar wening is, waar de wening is en de knersing, of het knersen eigenlijk. Hè? Het knersen der tanden. Heb gij dit alles verstaan? Ja, de discipelen wel. Ik vind altijd een van de vragen die ik nog het langst gehad heb, was over de volgorde. Want van deze laatste drie gelijkenissen, want de volgorde zou voor mijn gevoel altijd moeten zijn, eerst de gemeente, dan Israël en dan de volkeren. de gemeente, Israël en de heidenen. Want dat is de volgorde van bovenaf aan. Van bovenaf aan is dat zo. Maar horizontaal ligt de volgorde een beetje anders. Hier wordt eerst genoemd Israël, dan pas de gemeente en dan pas de volkeren. En daar is een goede reden voor uiteraard. Want dat is dat namelijk die verborgenheid van het koninkrijk in de eerste plaats te maken had met Israël. En in de eerste plaats bedoel ik nou gezien in het historisch verband. En je moet goed begrijpen dat we in verband met deze verborgenheid spreken over een periode uit de heilshistorie. Die periode begon inderdaad met het verbergen van de schat in de akker. Of van mijn part het opnieuw verbergen van de schat in de akker. Waarop de Heer wegging, de mens ging weg. En dat is wat de apostel Petrus zei, dit keer niet in Handelingen 2, maar in Handelingen 3 geloof ik. Hè, waar hij sprak over de Heer Jezus. En hij zei welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan gesproken is door de profeten. En dan, hij sprak dus over de verborgenheid. Hij sprak niet over de gemeente, hij sprak over de verborgenheid. En in verband met Israël. Het was een puur profetische waarheid. Ik bedoel, een waarheid die in het Oude Testament, of in de dagen van het Oude Testament geprofeteerd werd. Dat de Zoon des Mensen zou ten hemel varen om vervolgens van daaruit weder te keren en te verzamelen. Namelijk Israël. Of om van daaruit weder te keren en zijn koninkrijk hier op aarde te openbaren. Dat is nou eenmaal het verhaal. Dat wist Petrus heel goed en wij weten hopelijk ook dat de apostel Petrus op dat moment helemaal niks wist van de oprichting van de gemeente of wat iets meer zei. Maar hij sprak dus simpelweg over de vervulling van de oud-testamentische profetie. En dat hield in de eerste plaats verband met Israël. En vandaar dat de gelijkenis van de schat in de akker het eerst genoemd wordt. Pas daarna kwam aan de orde het feit dat de Heer eerst een volk voor zijn naam zou verzamelen uit de heidenen. Handelingen 15 staat dat, een volk voor zijn naam. En dat hij pas daarna zou wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten. Zo staat het letterlijk allemaal in Handelingen 15. En dat verklaart de volgorde, betekent dat het verborgenheid van het koninkrijk eerst iets te maken had met Israël. Daarna kreeg het vervolgens ook wat te maken met de roeping van de gemeente. En uiteindelijk krijgt het ook nog wat te maken met de positie van Israël. Van de volkeren uiteraard. Maar wanneer we praten over de openbaring van het koninkrijk, dat deden we nou niet, we hadden het nou over de verborgenheid van het koninkrijk. Maar wanneer we praten over de openbaring van het koninkrijk, dan is de volgorde anders. Want het koninkrijk wordt het eerst geopenbaard aan de gemeente, en daarna aan Israël, en nog later aan de volkeren. Zie? Dus de volgorde is daarmee verklaard, dacht ik. Zijn er nog vragen over deze drie gelijkenissen? Ja. Er staat dat ze nederzitten en verzamelen. Ik heb erover zitten piekeren vanmiddag nog en ik kon er niet uitkomen. Want het eigenaardige is dat het ook niet verklaard wordt. Hè? In de verklaring staat alleen dat de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En bij mij wekt dat altijd de indruk dat ze dus actief bezig zijn en bepaalt niet dat ze nederzitten. Dus ik kan dat ook niet rijmen, net zo min als jij. Dus ik weet het ook niet. Ja, dat is in de letterlijke betekenis, maar dan blijft de vraag waarom het er dan zo uitdrukkelijk bij staat dat ze daar zitten. En je kunt u verklaren met te zeggen, het is gebruikelijk dat vissers bij het sleepnet, als ze het opgehaald hebben, gaan nederzitten of zo, dat zal wel. Maar, ook dan niet, nee. Dat is heel goed, dat is het ook, ik weet het niet. Hè? En dat ze het in vaten verzamelen, dat houdt denk ik. Dat moet ik zeggen, want er staat niks bij verder. Hè? Maar het houdt denk ik verband met het feit dat het hier gaat om de mensheid, de goeden, de rechtvaardigen, de gelovigen dus. Maar de mensheid die straks het geopenbaarde koninkrijk definitief binnengaat. Dat wil zeggen degene die de 1000 jaren ingaan. Degene die op de akker achterblijven, zal ik dan maar zeggen, om met Matthäus 24 dan te spreken. En we hebben het dan dus nu over het gelovig overblijfsel, niet slechts uit Israël, maar over het gelovig overblijfsel uit al de volkeren. En daar zijn we precies waar we wezen moeten, want het principe blijft dat de volkeren over de aarde verdeeld worden. En dat al die volkeren hun eigen beperkingen hebben, dat, laat ik het anders zeggen, dat de mensheid verdeeld wordt naar hun landstreken en naar hun, hoe staat het, naar hun spraken, hè? Naar hun landpalen, zoals het in Genesis naar voren gebracht wordt. Dus dat heeft, dacht ik, te maken met het uitselecteren van de mensheid van soort bij soort. Ik denk dat het, je mag het geen apartheid noemen misschien, want dat is een belast woord tegenwoordig. Maar het komt er wel op neer dat de volkeren geplaatst worden in die gebieden waar ze thuis horen. En in ieder geval geldt dat voor Israël. En daarom geloof ik ook dat het net zo geldt voor de andere volkeren die net als Israël van oorsprong een plek op aarde toegewezen gekregen hebben. Dus vandaar de verdeling in vaten. De uitsortering dus. Maar het nederzittende, dat weet ik echt niet. Nou, dan komen we bij de laatste gelijkenis uit deze reeks. Ik krijg eerst die onderbreking, maar die heb ik al besproken in verband met dat schema van dit hoofdstuk. Die onderbreking vinden we dus in vers 51. Jezus zeide tot hen, hebt gij dit alles verstaan? En ze zeiden tot hem, ja, heren. En hij zeide tot hen, daarom een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan de heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En echt, dit is een heel gewone gelijkenis volgens dezelfde patroon als de andere gelijkenissen. Hij staat alleen los van de andere, net zo goed als de eerste los stond van de andere gelijkenissen. Hè? Maar er staat een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen. Er staat nu alleen niet het koninkrijk der hemelen is als, maar er staat nu een schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is als, of is gelijk aan. En zoals we iedere keer gezegd hebben, het gaat niet om het koninkrijk als zodanig, maar het gaat elke keer om de verborgenheid van het koninkrijk. Zo moeten we dat ook hier zeggen. En de strekking van deze uitspraak is dus daarom een ieder schriftgeleerde in de verborgenheid van het koninkrijk der hemel onderwezen, is gelijk aan de heer des huizes enzovoorts. En hoe dan ook, als iemand onderwezen is, werkelijk onderwezen is in het koninkrijk der hemelen, dan is hij dus onderwezen in de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Dus hoewel het er dan niet letterlijk staat, heb ik toch echt niks mis zegt. Want al staat het dan niet expliciet hier, staat er in ieder geval impliciet. In ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes. Dat gaat dus om iemand die een huis heeft te beheren. En het heeft dus te maken met een huishouding. En daarom heeft het ook zelfs nog wat te maken met een bedeling, al wordt het woord hier dan niet letterlijk gebruikt. Maar die gedachte ligt er wel dicht naast. Hè? Het gaat om iemand die verantwoordelijkheden draagt. Het gaat om een heer des huizes die een schat heeft. En het is heel eenvoudig, de schriftgeleerde wordt vergeleken met een heer des huizes. En de heer des huizes heeft een schat en de vraag is dus, wat is dan de schat van de schriftgeleerde? Wat is nou de schat van de schriftgeleerde? De schrift, hè? De schrift, heel goed, een 10. Hè? De schat van de schriftgeleerde is de schrift. En een schriftgeleerde is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat betekent dus dat de schriftgeleerde uit zijn schrift nieuwe en oude dingen voortbrengt. Welke dingen dat dan zijn, daar moeten we het eigenlijk vervolgens over hebben, want het is alleen goed te verklaren door het te demonstreren. Er is natuurlijk geen andere manier, hè? Maar het principe blijft dat die schriftgeleerde die onderwezen is in de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, uit zijn schrift, uit de Bijbel dus, uit de schat die hij al lang had, nieuwe en oude dingen voortbrengt. En dat is het hele probleem. En eigenlijk is dit de kern van het hele verhaal omtrent die verborgenheid. Als je dit door hebt namelijk, dan kun je verder je gang gaan. Dan begrijp je je Bijbel ook. Daar ben ik echt van overtuigd. Als je dit principe geleerd hebt, wat hier in deze gelijkenis naar voren gebracht wordt, dan ben je vervolgens in staat om met name dan het Nieuwe Testament, maar daarmee ook het Oude uiteraard, te begrijpen. Want er staat dat hij uit zijn schat, dat wil zeggen uit de Bijbel, uit de schrift, en in principe was dat het Oude Testament, in ieder geval op het moment dat het gezegd werd, was dat het Oude Testament, die uit zijn schrift nieuwe en oude dingen voortbrengt, en het eerste wat opvalt is de volgorde. Kijk, ik ben nog jarenlang kruidenier geweest ook, want u weet waarschijnlijk dat het mij met 12 ambachten, 13 ongelukken. Dus je niks meer kunt, kun je altijd nog in de evangelie gaan, maar dat wist je waarschijnlijk al. Nou, knippen eruit, hè. Maar ik ben nog jarenlang kruidenier geweest en we hadden een heel belangrijke stelregel. Nee, niet middenstander, ik werkte als magazijnbediende bij de grote handel. Maar goed, anders krijg je daar weer verhalen over. We hadden één belangrijke stelregel en dat was, de ouderen moeten het eerst op. En dat sloeg niet op het personeel, maar dat sloeg op de handel. Ja, het werd ook al op het personeel van toepassing gebracht, hè. Maar het ging om de handel zelf. Dat wat er het langst stond, moest het eerst weg. En het was erg vervelend, want wat er het langst staat, staat altijd onderop. Dus je moest altijd van onderaf pakken, hè. En dat gaat zo moeilijk. Dus het was erg lastig, hè. Maar het oude moest eerst op. En hier vinden we het principe precies andersom. Want hier staat, hij brengt uit zijn schat nieuwe en oude dingen voort. En dan moet je goed rekenschap geven van wat hier nou staat. Het gaat om een schriftgeleerde, die op een of andere manier uiteindelijk is onderwezen in de schrift. Dat wil zeggen in het koninkrijk der hemelen. En die nou in staat is om uit zijn schat eerst nieuwe en daarna ook nog oude dingen voor te brengen. En hoe dat werkt, nou, ik kan alleen maar een inleiding geven, want zoveel tijd heb ik niet nu. Maar hoe dat werkt kan ik wel even laten zien uit bijvoorbeeld Handelingen 28, want dat is een gedeelte wat we namelijk alles aangehaald hebben, in verband met Matteüs 13... Handelingen 28. Waar we die geschiedenis lezen van de apostel Paulus, die in de gevangenis de schriftgeleerden, de Joden namelijk, bij zich uitnodigt. En dan, wat hij dan doet, is vers 23. Er staat in vers 23, als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Nu is het zo dat met geen mogelijkheid verschil kan zien tussen koninkrijk Gods en koninkrijk der hemelen, behalve dan dat het een andere term is met een andere gevoelswaarde dus, maar in ieder geval gaat het om hetzelfde koninkrijk, hè. We zien nou even op de overeenkomsten in plaats van op de verschillen. Hè? Koninkrijk is eenmaal koninkrijk. Hè? En de apostel verklaart deze mensen het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, hij onderwijst hen in het koninkrijk. En dan staat er, hij betuigde en poogde hen te bewegen tot een geloof in Jezus. Beide uit de wet van Mozes en de profeten van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, en dat is dat gedeelte wat we al eerder hebben aangehaald, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen genezen. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, enzovoorts. En waar het me nou om gaat is, dat hier niet slechts uitgelegd, maar dat hier gedemonstreerd wordt hoe dat zit met die nieuwe en die oude dingen. Natuurlijk heeft de apostel hier dat ook uitgelegd, maar wat hij gezegd heeft staat hier niet bij. Dus dat kunnen we hier niet uithalen. Dat kan ik wel demonstreren uit de brieven die de apostel vervolgens geschreven heeft. En dat zullen we dan ook nog wel doen, zo hier en daar. Maar het gaat nou om wat hij nu demonstreert hier. En we hebben het daar al over gehad, want het punt is dat de apostel Paulus hier een profetie aanhaalt uit Jesaja, Jesaja 6. En hij zegt feitelijk dat die profetie nu, daar, op dat moment, vervuld wordt. Namelijk dat ze horende horen en geenszins verstaan en ziende zien en niet bemerken en dat hun hart is dik geworden en dat ze met de oren zwaarlijk hebben gehoord enzovoort. Dus dat gebeurt nu hier in Rome, hier bij hem thuis in de gevangenis, zal ik dan maar zeggen. Want daar gaat het om, hè. Nou, maar het punt is dat de Heer Jezus in Matteüs 13, vers 10 en 11 en wat er verder volgt, dezezelfde profetie uitgebreid geciteerd heeft. En precies hetzelfde beweerde, namelijk dat door het spreken in gelijkenissen van de Heer Jezus, die profetie uit Jesaja 6 vervuld werd. Namelijk, ze hoorden wel, maar ze hoorden eigenlijk niet dus, hè. En ze zagen wel, maar ze bemerkten niet. Want ze begrepen niet wat ze zagen, namelijk de Heer Jezus in het schip op die zee, die tot hen in gelijkenissen sprak. En ze begrepen niet wat hij zei, omdat hij in gelijkenissen sprak. Het is duidelijk dat de Heer daar zelf heel bewust die profetie van Jesaja 6 stond te vervullen. En dat is eigenlijk het enige doel van die gelijkenissen op dat moment geweest. Ik weet wel, ze zijn tot lering van ons, maar ze hadden ook op andere wijze aan ons verteld kunnen worden. En het zou makkelijker geweest zijn als ze gewoon verklaard waren alleen aan ons, dan hadden we tenminste de gelijkenissen niet meer hoeven te bestuderen. Hè? Dus zo handig was het nou ook weer niet. Maar het gaat erom dat de Heer dus heel bewust, heel doelbewust, dus die profetie stond te vervullen, terwijl de apostel Paulus later zegt, nou, die profetie wordt nou vervuld aan jullie. Nou, en dat is heel eenvoudig, want wij zijn zo langzamerhand enigszins onderwezen in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En het verhaal is eenvoudig, dat wat de Heer Jezus deed, door het spreken in gelijkenissen, in Matteüs 13, was het gestalte geven aan de nieuwe dingen uit de oude profetie van Jesaja 6. Terwijl de apostel Paulus gewoon de oude betekenis van Jesaja 6 demonstreerde. Ja. Want lezen wij Jesaja 6, dan blijkt de profetie te gaan over een periode waarin tot Israël gesproken zou worden zonder dat ze door zouden hebben wat er gebeurde. Kortom, dat ze afgestompt waren voor het woord van God. Zeg maar niet dat dat niet kan, dan komen die mensen dagelijks tegen. He? Maar in ieder geval, dat is wat in Jesaja 6 werd aangekondigd. En feitelijk bestond die situatie ook al in de dagen van Jesaja. Daar gaat het om. Maar het wordt aangehaald daar in verband met de toekomst. En de normale betekenis van Jesaja 6 is dat er zo'n tijd zou komen waarin Israël verhard zou zijn. Daar hebben we het een andere keer weer over, naar aanleiding van Romeinen 11. Maar dat principe wordt in Jesaja 6 aangekondigd. En dat is de normale oude betekenis van Jesaja 6. Er is niks bijzonders aan. Maar er is een nieuwe betekenis toegevoegd aan de profetie van Jesaja. En dat is dat de Heer Jezus op kunstmatige wijze, zeg ik dan altijd maar, op heel bewuste kunstmatige wijze, diezelfde profetie vervulde. Op een manier die van tevoren geweten werd. Dat wil zeggen, die manier konden we ook niet weten uit Jesaja 6. Het is alleen dat de Heer Jezus zelf zegt dat hij dat doet en dat dat de vervulling is van Jesaja 6. Anders zouden wij niet eens op die gedachte komen. Althans niet vanuit Jesaja 6. En de nieuwe betekenis van Jesaja 6, die kwam dus eerst. Namelijk dat de Heer Jezus in gelijkenissen sprak, waardoor ze hoorden, maar niet verstonden. En de oude betekenis is dat hun gewoon direct in klare taal het koninkrijk werd verklaard. Niet in verborgen vorm, niet in gelijkenissen, maar in klare taal. En dat begrepen ze ook niet. En dat was de oude betekenis. Nou, dit is bij wijze van voorbeeld Want wat ik de volgende keer wil laten zien, is dat al die profetieën uit het Oude Testament direct in verband staan met Israël en via Israël met de volkeren. Maar dat diezelfde oude profetieën, waarvan de betekenis al zoveel eeuwen vaststond, dat die oude profetieën een betekenis erbij hebben gekregen, een nieuwe betekenis, die dan ook het eerst vervuld werd, waarna alsnog de oude betekenis van diezelfde profetieën gestalte zal krijgen. Dat wil zeggen, we halen uit één en dezelfde profetie twee dingen. En uit Jesaja 6 halen we er twee. Eén vervulling in de dagen van de Heer Jezus, één vervulling in de dagen van Paulus. Om het dan maar even heel vlug te zeggen. En zo gaat het meer, want dan ga ik even verder. Want dan nemen we al die profetieën die spreken over dat er een tijd zou komen waarin de Heer zijn aangezicht zou verbergen. En zelfs dan zijn er twee vervullingen. Eén heb ik tot nog toe maar even gemakshalve gepasseerd. Maar die is al geweest namelijk. Ja, dat is namelijk dat grote gat wat er ligt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, de 400 jaar die passeerden tussen Malachi en het Matthäus-evangelie, zal ik dan maar zeggen. De periode waarvan we niks weten. God sprak niet. Alles ging maar zijn gaatje, maar de Heer bemoeide zich er niet mee. Daar verborg de Heer zijn aangezicht. Dat is een oude betekenis. Maar een nieuwe betekenis, die zit er achteraan. Dat is waarin wij nu leven, zal ik maar zeggen. Of voor mij een paar draaien om, want het maakt me niks uit. Maar het gaat erom dat het twee toepassingen zijn van hetzelfde principe. En als wij zeggen, die verborgenheid die in het Oude Testament genoemd wordt, slaat op de dagen waarin wij leven, zijn er anderen die zeggen, ja, maar dat is al lang vervuld, want dat zit hem in die intertestamentaire periode. Dat is al geweest. Maar het punt is dat we dan net zo'n dubbele vervulling hebben van diezelfde profetieën. En daar gaat het nou maar om. En hetzelfde principe geldt voor al die andere profetieën over de verwoesting van Jeruzalem, wat al een keer geweest is, maar wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. En eigenlijk is het zo dat de vervulling van die profetie in de toekomst de oude betekenis is van die oude profetie. Dat lees je in Zacharia 14, om eens wat te noemen. En dat de nieuwe betekenis van die profetie was dat in het jaar 70 van onze jaartelling Jeruzalem ook verwoest werd. En dat kwam dus eerst. Maar het is op grond van dezelfde profetieën. En wat ik volgende keer zal laten zien is dat de apostel Paulus inderdaad het bestaat om de nieuwe waarheden met betrekking tot de gemeente te baseren op oud-testamentische profetieën. Sommigen willen dat niet weten, sommigen die willen nooit anders weten dan alleen maar dat. Maar het punt is dat die oud-testamentische profetieën inderdaad twee betekenissen hebben, of twee toepassingen hebben. Eén in verband met letterlijk Israël, en dat is de oude betekenis. En één in verband met de gemeente, en dat is de nieuwe betekenis. En hoe dan ook, het is heel zinvol om te zien dat de apostel Paulus weliswaar een verborgenheid openbaart, maar het blijft waar, wat ik al eerder gezegd heb, dat hij openbaart dat wat al die jaren verborgen was. Dat wil zeggen, het was er, en alleen het lag verborgen in de oud-testamentische profetie. En het is soms ontstellend, eerlijk gezegd, om te zien dat de apostel profetieën met betrekking tot de terugverzameling van Israël of zo, hè, uit de psalmen, zo zonder meer toepast op de gemeente. Of profetieën over het herstel van Israël, wat weer Gods volk genaamd zal worden, uit Hosea, toepast op de gemeente. Maar hij doet het. En zo geeft hij nieuwe betekenis aan de profetieën. En die nieuwe betekenis komt het eerst aan de orde. En daarna zal alsnog de oude betekenis vervuld worden. En dat maakt de schrift twee keer zo rijk dan hij al was. Want dat is het. Het gaat in wezen nog veel verder. Want we zullen later zelfs zien dat zelfs Genesis 2 al spreekt over de gemeente. Dat zegt tenminste de apostel Paulus, hè? Als de apostel Efeze 5 aanhaalt en spreekt over man en vrouw die tot één vlees zullen zijn, dan zegt hij, deze verborgenheid is groot, maar ik heb het ook niet over de man en de vrouw. Hij zegt, ik heb het over Christus en de gemeente. Maar hij praat dus over Christus en de gemeente en hij gebruikt daarvoor schriftmateriaal uit Genesis 2. Zie? Nou, dat had niemand ooit gedacht, hoor, dat kon. En velen geloven het tot vandaag aan de dag niet, maar het staat er nou eenmaal. Hè? En daar gaat het om, nieuwe waarheden in die oude schrift. En die nieuwe waarheden doen de oude niet niet, maar komen er overheen, komen er extra bij. En dat maakt de schrift zo rijk. Nou, daar moeten we het helaas bij laten. Maar we zullen dus enige van die profetieën volgende keer demonstreren. Dat wil zeggen laten zien hoe de Bijbel zichzelf op deze dubbele wijze verklaart. We zullen eerst de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom die we in uw woord mogen vinden. En we danken u dat we daar ook nieuwe dingen in mogen vinden. Dat we zelfs nieuwe waarheden mogen ontdekken in dat aloude woord wat u ons geschonken hebt. We danken u, Vader, dat zelfs deze eeuwenoude profetieën uit het Oude Testament een toepassing hebben in verband met de dagen waarin wij leven. En Vader, dan danken we u dat we weliswaar deel uitmaken van een verborgen koninkrijk, maar dat de waarheden daaromtrent al zoveel eeuwen vaststonden en waren vastgelegd in uw woord. En we danken u dat u ze ons hebt willen openbaren door uw apostelen en profeten. We danken u ook, Vader, dat we vanavond ons daar weer bezig mochten houden, dat we dat woord mochten openen en ons mochten verdiepen in eeuwige dingen, in uw raadsbesluit, in uw plan der eeuwen. En we danken u dat u daardoor ons oog richt op uzelf, op uw wijsheid, op uw veelkleurige wijsheid.